Hallo lieve luisteraar, wat fijn dat je er bent. Welkom bij mijn podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein en in deze podcast ga ik aan de hand van interviews op zoek naar de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken. Eentje waar je graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn. Ik interview 3 type mensen uit mijn netwerk. Onweerstaanbare werkgevers, superblije werknemers en experts. Mensen die net als ik vanuit hun beroep een visie hebben op goed werkgeverschap. Deze podcast is bedoeld voor werkgevers en leidinggevenden die graag goede werkgevers en goede leidinggevenden willen worden. En concreet willen weten hoe je dat dan doet. Geldt dit ook voor jou? Dan is deze podcast voor jou. Kom, daar gaan we. Op zoek naar de onweerstaanbare werkgever. Ik zit hier vandaag met Onno Hamburger, werkgelukpsycholoog en dé grondlegger in Nederland van werkgeluk. Onno, dankjewel dat je er bent. Welkom.
Ja, fijn om hier te zijn.
Ja, heel leuk. Ik ben echt helemaal trots dat ik jou hier heb weten te strikken, goed. Onno. Want werkgeluk komt heel veel voor in, sinds ik me bezig hou met goed werkgeverschap. En nou heb ik hier gewoon dé specialist op bezoek. Wat moeten we nog meer zeggen aan de luisteraar om hem of haar ervan te overtuigen dat jij hier verstand van hebt? Waar kun je mee wapperen?
Waar kan ik mee wapperen?
Ja, welke diploma's?
Achtergrond in de psychologie. Ja? Dat is volgens mij super nuttig als je het hebt over expertise, over werkgeluk.
Ja.
Boek geschreven.
Welke?
Boek Gelukkig Werken. Ja. Samen met Ad Bergsma,
ja.
Geschreven over werkgeluk. En dat was een van de eerste boeken,
ja.
2010.
Ja.
Daarna nog een ander boek, samen met Ad Bergsma weer en Erwin Klappen.
Ja.
Handboek Werkgeluk.
Ja.
Hebben we allemaal experts ook gevraagd. Dus daar hebben we op dat moment neergelegd wat we op dit moment weten.
Ja.
Sinds 2003 geef ik workshops over het thema.
Dus hey, en er is tegenwoordig een opleiding tot werkgelukdeskundige.
Ja?
Heb jij daar nog iets mee te maken?
Ja. Goed dat je dat vraagt.
Heb jij die gemaakt?
Wat wel grappig is, ik heb de Werkgeluk Academie.
Ja.
Waarbij ik werkgelukcoaches opleid.
Ja.
En leidinggevende opleid om beter te kunnen coachen op werkgeluk.
Ja.
En tijdens die opleiding is de term werkgelukdeskundige ontstaan.
Ja, ja.
Want ik had op een gegeven moment een van de deelnemers en die was communicatiedeskundige.
Mm.
En die zei, ja, maar Onno, ik ben helemaal geen werkgelukcoach.
Ja.
Ik wil een andere, ik wil een andere term bedenken.
Ja.
En die kwam dus met werkgelukdeskundige.
Ja. Ja.
En ik had nooit gedacht dat zo'n enorme daarna een vlucht. Hè? Nu,
Chief Happiness Officer.
Ja, dat heb je ook nog. Dat is ook weer een andere term. Die is niet in mijn buurt bedacht. Die komt meer. Die komt oorspronkelijk uit Amerika.
Ja.
Maar dat is ook eentje die eigenlijk steeds normaler wordt.
Maar even serieus, want die opleiding, zijn er meerdere opleidingen? Heb jij dan een vinger in de pap van wat daar geleerd wordt aan mensen?
Nou ja, je hebt verschillende opleidingen. De meeste opleidingen die er zijn, die hebben bij mij allemaal de opleiding gevolgd.
Ja?
Dus die zijn daarna zijn die aan
dus
de slag
gegaan. Dus je staat echt aan de top van de ijsberg hier.
Ja, en zij hebben wel een eigen specialisatie. Weet je hebt, ik ben aan de Werkgeluk Academy. We hebben ook Happy Office, heb je... Kijk, je hebt nog een paar andere die ermee bezig zijn. En ze hebben bij mij de opleiding gevolgd. En ze hebben dan eigenlijk een specialisatie hebben ze gedaan. Ja. Ik ben wat meer van de psychologie.
Dus jij bent de grootvader van werkgeluk. Zo ga ik jou gewoon noemen. Opa, vertel.
Ik ben wel grijs.
Opa, vertel. Oké. We hebben veel
zo oud zie ik het toch niet uit. Hè?
Nee, maar wat ik bedoel vooral dus het gezag.
Ik
heb je hoog zitten dit onderwerp, Onno. En ik kan niet wachten om jou mijn onderzoeksvraag te stellen.
Ja.
Die klinkt als volgt. Beste Onno, vertel mij. Jij als werkgelukpsycholoog en grondlegger van werkgeluk in Nederland, specialist al sinds 2003. Wat zijn volgens jou de ingrediënten die een werkgever tot een onweerstaanbare werkgever maken? En wat ik daarmee bedoel, is een werkgever waar je als werknemer graag voor werkt en voor blijft werken, ook als er andere aanbiedingen zijn.
Ja.
Heb jij ingrediënten voor mij meegenomen?
Ik heb ingrediënten voor jou meegenomen.
Hoeveel heb je er?
Ik heb er 8.
Oké, goed.
Maar ik even het overkoepelende thema van die 8 is eigenlijk dat ik denk dat het goed is voor werkgevers en leidinggevenden om zich te realiseren dat er een soort van transformatie is geweest. Ik noem dat de werkgeluktransformatie.
Ja.
Eigenlijk sinds corona. Waarbij werk een andere betekenis heeft gekregen, er anders uitziet. Waarbij andere dingen belangrijk zijn geworden. Weet je, en wat ik wil zeggen is van de arbeidsmarkt is in die zin een soort omgeklapt. Vroeger was het, medewerkers kwamen naar de werkgever, kwamen solliciteren. Nu is dat omgeklapt. In die zin, door het enorme tekort zie je eigenlijk dat, dat je als werkgever eigenlijk moet solliciteren bij je medewerker. Dus dat vraagt wat mij betreft een hele andere invalshoek. Kijken van wat hebben, wat zoeken mensen, wat willen ze, wat hebben ze nodig om te floreren. Dus dat zijn onderdelen daarvan. Hè. En wat ik, waar ik heel, wat ik heel fijn vind is, de afgelopen 30 jaar in de psychologie weten we eigenlijk nu redelijk goed wat daarvoor nodig is.
Ja. En dat, we
weten nu wat mensen nodig hebben om te floreren.
Is floreren hetzelfde als gelukkig zijn?
Voor mij is dat wel aan elkaar verbonden. Ik denk dat er heel veel termen zijn die op elkaar lijken. Bijvoorbeeld duurzame inzetbaarheid, floreren, vitaliteit, et cetera.
Ja.
Maar weet je, ik noem het gewoon werkgeluk. En weet je waarom?
Nou.
Omdat dat is wat mensen willen.
Geluk op het werk.
Ja, mensen willen niet. Weet je, wil jij duurzaam inzetbaar worden? Ja, dat is fijn voor de werkgever.
Ja.
Maar weet je, mensen willen gewoon eigenlijk, net als in het algemeen, hè, als je vraagt in Nederland, maar ook in de wereld, wat willen mensen? Willen ze gelukkig worden?
Ja.
En dat geldt ook in het werk. Dus daarom is werkgeluk wat mij betreft gewoon een hele belangrijke term. Dan kunnen we hele andere kleurtjes en dingen gebruiken. Maar volgens mij moet je het hebben over wat mensen willen.
Ja, oké. Werkgeluk is wat mensen willen. Dus dat is gewoon een goed woord om te gebruiken. En jij zegt vanuit de psychologie, afgelopen 30 jaar wetenschappelijk onderzoek, we weten eigenlijk best wel goed wat mensen nodig hebben om te floreren.
Ja.
Nou, kat in het bakje zou je zeggen, toch?
Ja.
En dan zijn dus die 8 ingrediënten die je mij gaat geven, die zijn eigenlijk het antwoord daarop.
Die zijn het antwoord erop. En er zit nog één ding wat ik fijn in de context wil vertellen.
Ja. Namelijk, daarvoor. Je gaat,
dus, ja, nog één ding daarvoor vertellen.
Ja, en vertel.
En dat is, wat er denk ik veranderd ook is, is vroeger waren emoties iets die je thuis liet.
Ja.
Dus als je thuis mocht je emoties hebben en dan in je sport en je passie, maar dan ging je naar werk toen, dan deed je emoties uit.
Ja.
En nu, om heel veel redenen, is het van belang om emoties wel een plek te geven. En dat bedoel ik op een hele nuchtere, praktische manier. Hè? Niet zweven en niet handjes vasthouden of weet ik veel wat.
Ja.
Dat soort dingen, maar gewoon heel praktisch en concreet. Hebben we het nodig? Weet je, we hebben het nodig om mensen die innovatief en creatief zijn, daar zijn emoties voor belangrijk, hè? Positieve emoties. Maar ook om te voorkomen dat mensen burn-out, overspanning, voldoende veerkracht hebben. Daarvoor, weet je, daar zijn emoties gewoon cruciaal om een plek te geven.
Ja.
Dus dat is een aspect wat ik, en dat zit ook in die 8 hoor.
Ja. Dus
maar die wil ik even noemen, omdat dat vraagt natuurlijk ook als leidinggevende, als werkgever, vraagt dat je het de plek geeft. Dat je het ook op zo'n manier kan adresseren en ermee om kan gaan. Zodat het effectief is. Dat je de mensen, dat het ook oké is om het te doen. Hè? Ik denk dat namelijk het thema psychologische veiligheid komt erbij kijken. Dus dat zijn allemaal randonderdelen die van belang zijn om ervoor te zorgen, zodat jouw medewerker naar je toe komt, maar ook bij je blijft. En als hij er dan is, dat hij gaat floreren, dat zij of hij goed kan omgaan met een turbulente tijd waarin we ook zitten. En die de komende jaren niet minder turbulent zal worden. Hè. Er zijn heel veel aspecten in de wereld. Als je kijkt naar de opkomst van AI.
Onno, dit was nog de inleiding op de 8 ingrediënten. Dus je gaat me 8 ingrediënten geven. Die komen uit 30 jaar wetenschappelijke psychologisch onderzoek over wat mensen nodig hebben om te floreren. En je had 2 opmerkingen van tevoren. Beste luisteraars, werkgevers, leidinggevenden. Je moet weten dat er sinds corona echt een werkgeluktransformatie heeft plaatsgevonden. Of eigenlijk een arbeidsmarkttransformatie. Die is echt omgeklapt. En dat vraagt van jullie, eigenlijk dus nog maar sinds 2 of 3 jaar, echt heel recent. We zitten dus cutting edge.
Ja, absoluut.
Een andere invalshoek.
Ja.
Want jij moet nu tegenwoordig solliciteren bij de werknemer in plaats van andersom. Dus je moet je echt anders gaan gedragen.
Absoluut.
Dat is 1 opmerking van tevoren. En de andere opmerking van tevoren is dat emoties, vroeger liet je die thuis aan de kapstok, in de garderobe. En nu moet je ze meenemen. En je moet als werkgever ook je werknemers leren of helpen ze een plek geven, want dat is gewoon ook heel praktisch. Dat heeft nut voor de productiviteit.
Ja.
Uiteindelijk het werkgeluk natuurlijk ook, maar van de mensen.
Ja. En wat volgens mij van belang is, dat jij niet als werkgever gaat bepalen over wat mensen werkgelukkig maakt.
Ja.
Maar dat je mensen zelf aanzet.
Ja. Is dit dus ook nog een...
Dat is, ook, dat is ook context. Het is wat dat betreft. Weet je, werkgeluk klinkt heel eenvoudig, maar er zit heel veel context in.
Yeah.
En dan komen we bij die 8, weet je. Kijk, wat je mensen volgens mij moet laten doen, is laten nadenken, ik noem dat de werkgelukpyramide, over hun eigen plezier, voldoening en hun zingeving.
Yeah.
En op dat moment, hè, dat je ze daarop bevraagt, dan zet je ze in die zin aan. Ik doe dat op heel veel plekken, met heel veel mensen. En bij heel veel organisaties wordt die werkgelukpyramide ook gebruikt.
Ja.
In bijvoorbeeld 2 gesprekken, heel praktisch en concreet. Waarbij wordt gewoon gevraagd van, hoeveel plezier heb je nou in je werk?
Ja.
Geef er maar een score aan.
Ja.
Hoeveel voldoening, hè, kan jij je sterke kanten inzetten?
Ja.
Kan je dat niet of kan je dat wel?
Ja.
Is het daarvoor zingeving? Heb je het idee dat het zinnig is wat je doet? Ja, kan jij een toegevoegde waarde leveren?
Ja.
1 niet, 10 helemaal wel.
Ja.
De meeste mensen nemen hier geen tijd of geen ruimte voor.
Ja.
Door mensen hierover te laten nadenken, zet je een proces op gang van bewustwording, ten eerste. De tweede is, op het moment dat ze daar cijfers aan gaan geven, dan zijn ze daarna ook gelijk gemotiveerd om er wat mee te doen.
Ja. Ja.
Ja, dus als mensen bijvoorbeeld een laag cijfer eraan geven, dan denken ze daarna, damn, ik besteed een belangrijk deel van mijn leven
aan iets waar ik niet gelukkig van
ben.
Ja.
En dan heb je ze in beweging. Ja, en dat is een heel belangrijke voorwaarde voor deze hele beweging.
Ja.
Want als jij ze te veel gaat pamperen, wat ik soms zie gebeuren in organisaties, als jij het gaat bepalen, als jij de hele employee journey alleen maar gaat regelen en doen, dan denken mensen al heerlijk, kom maar door.
Ja, ja, ja.
En dat noemen we noemen dat hedonische adaptatie. Mensen wennen nu eenmaal heel snel.
Hedonische adaptatie.
Ja, dat is een prachtig woord, hè?
Ja.
En dan wennen ze heel makkelijk. Dat is dat, als je een nieuwe auto hebt, dan een paar weken later dan rij je weg en denk je, oh ja, dat is mijn nieuwe.
Ja.
Dat geldt ook zo als werkgever.
Onno.
Ja.
Ik wil je heel kort die 8 ingrediënten noemen. Want daar zit ik op te wachten. Nou, dan kunnen we daarna nog verder praten.
Oké, ik heb ze natuurlijk voor een deel al genoemd. Plezier, voldoening en zingeving.
Dat zijn er al 3?
Ja, wat en dat is die werkgeluk piramide. Ja, dat zijn er 3.
Plezier, wat zijn nou?
Plezier, voldoening en zingeving.
Oké.
Ja, dat zijn er 3. En nu komen die 3 die nodig zijn om te floreren. Eén daarvan is autonomie.
Ja.
Hè, gevoel van autonomie is er 1.
Ja.
Een cruciale waar je mee start. En moet ik gelijk iets vertellen over wat het praktisch betekent?
Oké.
Autonomie is er 1. Verbinding is er 1.
Ja.
Volgens mij 1 van jouw favoriete woorden.
Ja.
Ja, toch? Dus verbinding. En trouwens, tijdens corona naar beneden ging die verbinding.
Ja.
En een gevoel van competentie.
Ja.
Ja, dus die 3 onderdelen, dat is, heb ik niet zelf verzonnen.
Ja.
Komt uit Self-Determination Theory van Daisy en Ryan. Dat is op dit moment een van de best onderzochte en praktisch ook bekeken theorieën uit de psychologie. Die gaat over wat mensen nodig hebben om te floreren.
Ja.
Dus werkgeluk zonder die 3... moet je gewoon niet doen.
Ja. Oké, nu heb ik er 6 volgens mij.
Ja, en daarom hebben we nog 2 over. Ik heb dit trouwens, die 8, heb ik samen met Arie Pieter Veldhoen heb ik die bedacht.
Oké, goed.
Ja, hij heeft dingen van mij genomen. Hij heeft dat samengevoegd. We hebben dat samen tot een 8 gemaakt.
Ja.
En waar hij op een gegeven moment achter kwam, en dat ben ik helemaal met hem eens, is wat we nog missen, is 2 dingen die leidinggevenden missen en moeten toepassen in hun eigen werk. 1 daarvan is vertrouwen.
Ja.
En de laatste is er eentje waar eigenlijk nooit genoeg van is.
Liefde. Tell me. Zeg maar dat het liefde is.
Liefde is, ligt onder daar. Dus dat, het is geen liefde.
Ah, shit.
Maar het is wel een vorm van liefde.
Ja, aandacht.
Waardering.
Ja, ja.
Dus in die zin is dat, weet je. En dit is altijd, als ik bij organisaties kom, is het altijd iets waar mensen te weinig van hebben.
Ja.
En leidinggevenden zeggen dan, ja, maar ik doe dat genoeg.
Ja.
En dan krijg je weer een ander psychologisch mechanisme wat eronder zit.
Ja.
Dat heeft te maken met de negativiteitsbias. Dat is dat negatieve dingen grotere impact hebben. Hè? Bijvoorbeeld, ik heb een beoordelingsgesprek met jou. Ik geef jou 10 complimenten.
Ja.
En ik geef je 1 aandachtspunt.
Ik ga dat aandachtspunt onthouden.
Toch? Dan ga je nog appen, dan ga je dingen mee doen.
Ja.
Nou, en zo werkt dat ook als leidinggevende. Ja. Weet je, jij geeft complimenten, maar wat blijft er hangen? De negativiteit. Dus je moet dat, hè, dat die balans die klopt niet.
Mm.
En het zit in ons hoofd.
Ja.
Dus wat je eigenlijk moet doen. Ik zeg dat wel, we moeten af en toe een beetje Amerikaans voor worden.
Oh, ja, oké, interessant.
Amerikanen, hè, er zit heel veel verkeerd, maar een van de dingen die ze heel goed kunnen is van zichzelf beschrijven en van de ander beschrijven wat die ander goed doet en wat ze zelf goed doen. En daar zijn we als Nederlanders, ik werk ook heel veel in het noorden, zijn we gewoon niet zo goed in.
Nee, ja.
Weet je? Dus dat vraagt om mensen even over de drempel heen te helpen, weet je, in je, bijvoorbeeld in je team.
Ja.
Even te bespreken van niet alleen van jongens, wat zijn de klachten van de patiënten of van de klanten, et cetera. Maar ook even te kijken, waar zijn we trots op? Wat hebben we goed gedaan? Wat hebben we de afgelopen jaren nou bereikt?
Ja.
En daar kan je als leidinggevende kan je goed op sturen. Kan je trouwens medewerker ook doen, hè? Maar leidinggevende heeft daar gewoon een hele krachtige rol in.
Ja, ja, heel goed. Oké, Onno, jij even op pauze. Ik ga even in de herhaling. Ja, voor onze luisteraar. Ik heb hier Onno Hamburger voor me. En die heeft samen met Arie Pieter Veldhoen, de acht.
Ja, van de monitorgroep.
Acht bedacht. De acht ingrediënten die dus samen werkgeluk bepalen, maken. Ja. En dat is jouw antwoord op mijn onderzoeksvraag. Wat zijn de ingrediënten, in jouw geval dus acht ingrediënten, die maken dat iemand graag voor je blijft werken? Ik ga ze even noemen. Plezier, voldoening en zingeving.
Ja.
Autonomie ervaren, verbinding en competentie ervaren. We gaan zo even toelichten. Of in ieder geval, misschien ga ik het doen, want ik kan het korter dan jij. En dan moet je zeggen of ik het goed zeg.
Is goed, ja.
En dus dat waren 4, 5, 6. En dan 7, 8 zijn vertrouwen en waardering. En die twee die moeten van de leidinggevende komen.
Nou ja, daar zit het is alle aspecten zitten een stuk in van de medewerker.
Ja.
En van de leidinggevende. Maar als je het hebt over vertrouwen en waardering, dan zit er een net iets groter aspect aan. Hè? In die zin zit er aan die acht zit een ik-kant en een wij-kant.
Ja.
En bij die wij-kant, daar heeft de leidinggevende en de organisatie iets meer invloed.
Ja, ik snap het. Wat ik nu ga doen, Onno, want ik heb je verteld, de tijd is onze vijand.
Ja, altijd.
Ik ga van die acht die jij noemt, ga ik gewoon zeggen, een voorbeeld noemen of zeggen of ik het goed begrijp. En dan mag je gewoon zeggen, ja, zo of dit klopt. Door naar de volgende.
Is goed.
Of je
is
corrigeert goed. Me. Maar het is dus een uitdaging, Onno, want zowel jij als ik vinden dit een heel leuk onderwerp.
Absoluut. Ja.
Dus we zouden zomaar alles kunnen vertakken en overal zijn weggetjes bewandelen. Dus ik voel de verantwoordelijkheid om jou en mij bij de les te
heel
houden.
Heel fijn.
Het is moeilijk.
Ja, ja, maar fijn dat je dat doet.
Ja, ja, dank je. Dus het is belangrijk om plezier te ervaren in je werk.
Ja.
Noem daar eens één voorbeeld van. Of een tip voor een werkgever. Hoe kun je zorgen voor plezier?
Plezier is bijvoorbeeld plezier met collega's. Of plezier dat mensen de werkzaamheden doen die ze leuk vinden.
Oké, dus dat is lol gewoon. Lol met collega's en leuk werk.
Ja, en leuk werk.
Oké.
Ja.
Je moet zorgen dat je voldoening ervaart.
Ja.
Hoe doe je dat?
Voldoening door bijvoorbeeld terug te kijken aan het einde van de dag. Hè, wat ik net zei. Van hey, wat zijn nou dingen die ik heb bereikt? In plaats van dat je alleen maar kijkt naar dingen die er niet goed zijn gegaan.
Ja, ja. Dus gewoon het positieve benaderen. Hè? Als tegenwapen tegen die negativiteitsbias.
Ja.
Dat je heel erg stilstaat. Wat heb ik bereikt? Wat zijn de successen vandaag? Welke complimenten hebben we gekregen?
Ja.
Oké, voldoen. Een gevoel van voldoening. Dat kun je cultiveren.
Ja. Ja.
Je moet zingeving ervaren. Nou, voor mij, dit weet jij misschien niet, maar ik ben opgeleid als theoloog en mijn master bij de godsdienstsociologie.
Ja.
Hou je vast, ik ben afgestudeerd op de zingevende functie van arbeid.
Oh, wat mooi.
Dus over zingeving in je werk.
Ja.
En de subtitel was onze haat-liefde verhouding met werk.
Ja, ja, mooi.
Dus voor mij is het woord zingeving is een heerlijk woord. Ik ben blij dat hij in jouw lijstje voorkomt. Maar wat is het nou en hoe zorg je daarvoor? Hoe zorg je dat een werknemer zingeving ervaart in zijn of haar werk?
Nou, weet je, je hebt eigenlijk verschillende niveaus daarvan.
Ja.
Eén daarvan is van als iemand een week er niet is, wat missen de collega's dan of anderen dan?
Ja.
Dat is heel praktisch, hè? Dat is heel concreet. Een ander onderdeel heeft te maken met in hoeverre help je, ondersteun je, coach je collega's. Dat is een tweede laag. En een derde laag is eigenlijk wat abstracter. Van ja, wat voor bijdrage leef jij aan een betere wereld?
Ja.
Hè, en bijvoorbeeld, ik werk ook veel in de zorg. Nou, dat is heel praktisch en concreet. Je helpt patiënten om te genezen. Of ze een stap verder te helpen. Of weet je dat?
Ja, dus het grotere doel, zeg maar. De greater good waar je aan bijdraagt met je werk. Ja.
Ja, en daar moet je af en toe even bij stilstaan. Omdat dat, zeker als je wat langer ergens werkt, dan raakt het soms op de achtergrond.
Ja.
En door daar leidinggevenden die hebben vaak heel duidelijk een beeld van waarom werk gebeurt.
Ja.
Medewerkers zijn daar vaak wat minder mee bezig, gewoon in het dagelijks werk. Dus als je als leidinggevende moet je daar eigenlijk gewoon regelmatig tijd aan besteden.
Ja.
Van,
waarom
doen we dit?
Bezig.
Ja, en waar leidt dat toe?
Ja.
En vraag bijvoorbeeld is patiënten of klanten om een verhaal te houden over wat de impact is van hetgene wat je doet.
Ja.
En dan maakt het niet uit of je een commercieel product hebt of niet. Door dat te delen, creëer je een gevoel van, oh, wacht even, hier doe ik het voor. Dit is nuttig.
Ja,
dat is ook zingeving. Dus het hoeft niet heel vaag te zijn.
Nee.
Het kan eigenlijk heel concreet en praktisch zijn.
Mooi hoe je dat zegt. En het vraagt dat je soms even uit het ratrace stapt. Ja. En even, even uitzoomen, waar zijn we ook alweer mee bezig? Ja. En welke impact bereiken we? Hè? Want ik zit nu deze mailtjes te tikken of deze Excel sheet bij te werken. Maar wat is daarvan het effect op een mensenleven? En, en als ik dat dan weet, dan werkt dat heel motiverend.
Ja?
Ja? Oké. We houden het rappe tempo vast. Het gaat heel goed, Onno. Autonomie ervaren. Wat is autonomie en hoe zorg ik dat mijn werknemers dat ervaren?
Oké. Autonomie ervaren is de ruimte die zij ervaren om binnen bepaalde kaders hun werk te doen op hun eigen manier.
Ja.
Als leidinggevende heb je daar een belangrijke rol in door jouw leiderschapsstijl.
Ja.
Ben jij meer sturend of ben jij meer coachend?
Ja.
Eén probleem wat ik er even bij wil benoemen, als ik aan leidinggevenden vraag, van ben jij een coach die leidinggevende? Zeggen ze allemaal, ja, dat ben ik.
Ja.
Vraag ik aan de medewerkers, zeggen ze nee.
Nee, het is een sturende.
Dus, ja, ja. En dat is niet zo gek, hè? Want leidinggevenden die worden vaak gekozen omdat ze ergens goed in zijn.
Ja.
Dus dan wil je dat ook delen,
ja.
Maar dan ga je meer sturen. Ja. Dus vraag aan je medewerkers, ben ik coach of niet? Vaak is dat misschien minder dan je hoopte. Mm. Het voordeel is, wat wij uit onderzoek zien en wat we zelf ook merken, is dat het wel leerbaar is en trainbaar is. Dus dat is één onderdeel waardoor je de autonomie vergroot.
En is er dan één bepaald type leiderschap wat die autonomie bij...
Coachend leiderschap.
Coachend leiderschap.
Ja, coachend leiderschap zou je kunnen noemen. Je hebt verschillende vormen van... het gaat er eigenlijk om dat je... dat je mensen de ruimte geeft om het zeg maar binnen bepaalde kaders op een eigen manier uit te vinden.
Yeah.
En je hebt daar ook situationeel leiderschap bij.
Hè?
Dat ken je, en inspirerend leiderschap en dat soort dingen.
Yeah.
Dus dat is een stukje leiderschap.
Yeah.
Wat ik hier ook wel wil benoemen, en daarom staat het ook aan de ik-kant, als je hebt over autonomie, is mensen moeten zelf ook die verantwoordelijkheid pakken.
Ja, ja, ja.
En in heel veel organisaties, ook een beetje organisaties waar veel pampering is, ik kom dat in veel plekken, onder andere bij de overheid tegen, is dat mensen een beetje zijn gaan afwachten.
Ja.
En je moet mensen dus helpen om het eigen heft weer in handen te nemen.
Ja.
Om die autonomie te vergroten. Dat is echt een belangrijk onderdeel.
Ja.
En dan in het begin is het, oh shit, weet je. Het is spannend, hè, want je gaat dingen doen en het kan misgaan. Maar uiteindelijk levert dat ook meer al die dingen op. Plezier, voldoening en zingeving.
Ja, begrijp het. Oké, dat over ingrediënt 4, autonomie ervaren. Dus daar heb je als werkgever iets in te doen. En coachend leiderschap werkt bijvoorbeeld goed. En dan ben je vaak minder dan je denkt. En daar is een verantwoordelijkheid voor de werknemer zelf om zijn eigen autonomie ook te pakken of op te eisen.
Ja. En zeker in het kader van werkgeluk.
Ja, oké. Ja. Ingrediënt 5, verbinding. Wat bedoel je daarmee en hoe zorg je daarvoor? Vertel.
Jij bent dan toch de expert, hond?
ja.
Nou, kijk. Verbinding is natuurlijk de verbinding tussen mensen.
Ja.
En wat mij betreft gaat het dan niet alleen om de inhoud.
Ja.
Maar ook om wie ben je, wie zit tegenover me. En dat kan je gewoon in werk doen. En we doen dat eigenlijk al als we aan het lunchen zijn of bij het koffiezetapparaat. Dus tijdens corona, toen iedereen hybride online ging werken, toen misten we dat stuk.
Ja.
En toen dachten we van, het is niet zo belangrijk, maar het is eigenlijk de smeerolie.
Ja.
En een van de manieren om dat te versterken is dus dat soort informele situaties te creëren.
Ja.
Een andere manier is bijvoorbeeld werkgeluksessies te organiseren.
Ja.
Omdat je dan meer snapt over hoe de ander in elkaar zit. Zowel in werk als privé. Over dingen waar je energie van krijgt, waar je op leeg loopt. En nou, dat soort dingen, dat creëert verbinding. Is het ook makkelijk om jezelf in te leven in de ander.
Maar heel even, dus je zegt, die verbinding, die kun je als werkgever faciliteren door te zorgen dat er samen geluncht en koffie gedronken wordt. En dus ook serieus dat ze dus fysiek weer in hetzelfde pand zijn af en toe.
Ja.
Ja, maar je zegt ook, je kunt werkelijk sessies organiseren.
Nou,
wat is dat?
Door sessies rond werkgeluk te organiseren, laat je mensen, dat doe ik, hè, dan gebruik ik bijvoorbeeld die werkgelukpyramide.
Yeah.
En dan gaan mensen dat invullen en dan gaan ze dat delen met elkaar. En dan snappen ze veel beter van elkaar.
Dus het gesprek gewoon.
Het gesprek
op gang brengen.
Ja. En daardoor snap je ook elkaar sterke kanten beter.
Yeah.
Hoe die ander zich wil ontwikkelen, hoe je elkaar kan helpen en ondersteunen.
Yeah.
Dus dat is een krachtig instrument om al die 8 dingen in gang te brengen.
Het is wel grappig. Ik vertelde je dat ik vandaag 4 interviews had gehad.
Ja.
En één is een superblije werknemer. En die vertelde dus dat ze iedere 2 maanden met de buddies verplicht 2 uur moeten praten.
Verplicht.
Over. Maar ze noemde dat als een van de ingrediënten die zij fantastisch vond. Verplicht praten over dingen die dus niet over het werk gaan, maar over
je
kwaliteiten
dingen.
En je valkuilen. En ineens vraag ik me af of die leidinggevende van haar niet bij jou in de les is geweest. Want het zou me niet verbazen als ik even door zou hebben gevraagd en als ik had geweten van jouw werkelijke piramide dat ze daarmee werken.
Ja, dat zou kunnen. Het enige is wat ik altijd zeg is, ja, verplicht het niet.
Nee, ja.
In die zin, want wat ik zie gewoon bij dit soort dingen, ja, gaat over werkgeluk, maar sowieso gedragsverandering en verbinding. Als je het gaat opleggen, weet je, dat geldt ook bijvoorbeeld voor interventie uit de psychologie. Die werken alleen maar als mensen het intrinsiek gemotiveerd vanuit zichzelf doen.
Ik begrijp wat je zegt. En in sommige werkcontexten kun je gewoon verplichten. Je houdt die 2 uur vast, ja, en vrij, ja, want anders, ja, 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 neemt het dagelijkse werk het,
precies,
over.
Precies, precies.
Dus in die, ja, zin, ja, ja, de context, is ook faciliteren. Ja,
dat ben ik helemaal met je eens. Je, ja, legt de context vast.
Ja. Waarin ik zou de alleen, ruimte is, ja, voor dat soort gesprekken.
Ik zou de invulling alleen kijken of je dat met de mensen samen kan invullen. Ja, weet je, ja, dat... Dat je dat niet te veel bepaalt.
Ja, dat zei je ook. Hè? Dat, ja, je als werkgever daar niet... Ja, ook de werknemer ruimte in moet geven.
Ja.
De tijd vliegt, Onno, de tijd. Ingrediënt nummer 6. Competentie ervaren. Wat is dat en hoe zorg je daarvoor?
Competentie heeft alles te maken met meesterschap. Met ergens goed in worden. Dat, ja, heeft te maken met ontwikkeling. Heeft te maken met voor een deel... Hè, dus dat betekent ook training, opleiding, et cetera. Ja, dat is trouwens ook een reden waarom mensen soms weggaan naar een andere organisatie. Omdat ze die ontwikkeling niet zien. Maar, ja, wel willen.
Ja.
Zeker jongeren. Voor jongeren is het een cruciaal onderdeel.
Ja.
Ze gaan weg omdat ze geen ontwikkeling, ook geen werkgeluk ervaren. Hè? Dat, ja, is een nieuw thema trouwens.
Mm-hmm.
Dus door daarover te hebben en met ze in gesprek te gaan, is ook een beetje uit te dagen en te kietelen. Hoeft niet alleen, ja, aardig te zijn, maar ook een beetje uit de comfortzone.
Ja.
Competentie kan ook wel zijn. Hè? Sommige mensen die zijn gewoon wat, wat kritisch naar zichzelf. Dus je kan ze, ja, soms ook wel helpen en te kijken van hoe kunnen we je daarin ondersteunen om wat meer in jezelf te geloven,
ja,
om je eigen sterke kanten beter te leren kennen.
Ik dus ben, dat heeft ook met persoonlijke ontwikkeling te maken.
Ja, ja, en je eigen sterke kanten leren kennen. Hè. Dat vind, ja, ik zelf ook een belangrijk onderdeel als je het hebt over werkgeluk. En dan heb ik het over niet alleen waar je goed in bent, maar ook waar je energie van krijgt.
Ja, 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 ja.
Daar zit vaak verwarring in.
Hè, dat, ja, want soms, je kunt vaak soms meer dan waar je gelukkig van wordt.
Ja, en sommige dingen, hè, bijvoorbeeld ik ben zelf, ik kan goed statistiek doen, SPSS, et cetera. Kan ik goed, maar ik loop erop leeg.
Ja, ja, dan ben je niet werkgelukkig van.
Nee, dat word ik niet. Dus dat is ook, nee, weet je, en nou ja, daar komen we misschien ook op met, ja, een voorbeeld, maar ja.
Ik ga, ja, wat laat je je fijn afkappen, Onno. Dankjewel daarvoor. We gaan door naar ingrediënt nummer 7, vertrouwen. En dat moet dus iets meer van de leidinggevende komen.
Ja.
Wat is het en hoe zorg je daarvoor?
Ja, ja, vertrouwen is het heeft ook te maken met, doe je wat je zegt?
Ja,
dus, okay, dus ben je in die zin ben je betrouwbaar, zit er voor een deel onderin. Het heeft ook te maken met psychologische veiligheid.
Ja.
Dus heb je het gevoel dat je dingen kan delen die spannend zijn.
Ja.
Daar kan je als leidinggever een hele belangrijke rol in spelen. Door zelf ook dingen te delen waar je tegenaan loopt, waar je last van hebt. Hè. Ik had, ja, dat heel sterk tijdens corona met online sessies. Als de leidinggevende zelf ook aangaf dat er dingen moeilijk gingen.
Ja.
Gaf hij als het ware een soort van...
vrijbrief.
Nou ja, weet je, daar kunnen we het over hebben.
Ja.
Maar als hij zei van, nou, alles lekker, alles fijn.
We gaan er wat van, ja, maken. Ja,
weet je, ja,
ja,
dus je hebt daar zelf veel invloed op.
Ja, ik begrijp het.
En,
ja,
en ja, weet je, kwetsbaarheid is soms zo'n woord, weet je wel.
Komt heel veel voor, wel in mijn interviews hoor. Van jezelf kunnen zijn, mens kunnen zijn, je hele zelf mee mogen nemen naar het werk. En dat had je natuurlijk ook over emoties, ja, die een plek moeten,
ja,
krijgen.
Nou ja, als je dat laat zien, weet je, misschien... Iva Callens, een oude docent van mij, die noemde het ooit raakbaarheid.
Raakbaarheid.
Ja, dus in plaats van kwetsbaarheid, maar raakbaarheid. Ja. Weet je, dat je dat ook laat zien, dat je ook laat zien dat er niet altijd dingen goed gaan. Daardoor ben je een voorbeeld en geef je andere mensen de ruimte. En dat creëert ook vertrouwen. Hè? Dat creëert ook veiligheid, dat soort dingen.
Ja, mooi. Ja. Dank je. Het laatste ingrediënt, waardering.
Ja.
Wat is het en hoe doe je het?
Ja, het is natuurlijk altijd twee kanten op, maar waardering van ander is fijn. Weet je, authentiek,
yeah,
specifiek.
Oh ja, dit ook, okay.
Ja, weet je, je hebt allemaal regeltjes erbij. Dan moet,
ja,
je niet
vertel
allemaal,
maar. Nou, ja, jawel, doe maar wel.
Oké. Okay.
Ja, zeg
nou,
het
ja,
maar. Hoe geef je een goed compliment?
Nou, een goed compliment is heel specifiek, waarbij je aangeeft wat voor impact het heeft op het werk, op de klant... op dat soort dingen, weet je, niet algemeen, ja, weet je, dat zijn dingen die, en oprecht, ja,
ja.
Als jij bedenkt van, oh ja, ik moet nog even een paar complimenten geven, ja, dat gaat, ja, natuurlijk niet werken, mensen voelen dat aan,
ja,
dus je moet het vanuit een oprechte interesse en iemand, weet je, wat daar ook bij is, dat je mensen echt goed kent.
Ja.
Waardering is niet alleen dat je positieve dingen uitspreekt, mensen denken dan vaak complimenten,
ja,
maar ik waardeer je ook als ik echt zie wie je bent.
Ja.
En ik maak veel leidinggevenden mee die eigenlijk hun mensen niet zo goed kennen. Dus ja, weet je, behalve zeg maar het inhoudelijke en het functionele, wat voor persoon zit daar?
Wie maar wat heeft dat nou met waardering te maken? Of dan zijn we niet meer in de complimenten eigenlijk. Dan zijn we gewoon in de ik zie jou.
Ik zie jou. En waardering is ook, weet je wel. Want kijk, soms komen mensen terug en zeggen, ja, we moeten 5 keer complimenten geven, et cetera. Mensen voelen dat aan, dat klopt niet.
Ja.
Maar als ik, stel je voor, je bent ergens aan het werk. En je bent s'avonds aan het werk, terwijl iedereen, die is al naar huis toe.
Ja.
En de leidinggevende die komt langs. En die komt gewoon even horen en zien hoe het is.
Ja.
Zeg niet eens een compliment.
Ja.
Dat is ook waardering.
Ja,
weet je? Dus dat is gezien worden, dat is, ja, dat is een andere invulling.
Ja.
Maar die is misschien wel krachtiger dan, dan dat het obligate, oh ja, 3 complimenten aan het einde van de dag of zo.
Ja,
weet je wel? Dat,
begrijpend.
En weet je, een van de dingen die wij bij ons onderzoek zagen, Nationaal Werkelijk Onderzoek, is als de leidinggevende de medewerker goed kent, ook de persoonlijkheid goed kent, vinden mensen heel belangrijk. Het heeft ook te maken met waardering. Dat iemand zich echt in jou verdiept.
Ja, ja. Ja, dat komt heel vaak terug in die interviews. Hè? Persoonlijke aandacht. Weten wie je tegenover je hebt. Weten dat je thuis een ziek kind hebt. Of een stervende moeder.
Ja.
Of een, weet ik veel, inscheiding richt.
Ja, ja.
Oh no, het is vreselijk. Maar de tijd is al op.
Echt waar?
Dus, ja, dus,
dat was
dus,
zo te vertellen. Ja, ik heb een paar leuke voorbeelden bedacht.
Ja, ja. Nee, maar dus we gaan nog 2 dingen doen.
Oké.
Okay. 1 is, ik wil van jou een smeuïg verhaal horen.
Een smeuïg verhaal?
Ja, echt zo'n smelt anekdote van this is where the magic happens, zeg maar. Goed werkgeverschap op en top. En daarna ga ik intuïtief samenvatten wat ik nou onthoud van jou.
Intuïtief samenvatten?
Ja, dat hoef jij niet te doen.
Heel mooi.
Ja, want ik heb natuurlijk ook allemaal zitten opschrijven, maar ik ga dus niet lezen wat ik heb opgeschreven. Ik ga het gewoon
uitleggen. Nee, je gaat het gewoon je gaat gewoon teruggeven wat
er blijft plakken.
Ja.
Ja. Maar jij gaat nu als eerste een smeuïg verhaal vertellen.
Ik ga er 1 kiezen.
Ja.
En dat is een leidinggevende.
Ja.
Die op een gegeven moment, er zit ook heel veel in, denk ik.
Oh, en daar moeten we dan...
Oké, maar dat is René en hij weet dat ik, ik heb met hem afgesproken dat ik dit soort dingen mag delen.
Oké, goed.
Het is een leidinggever van een grote organisatie.
Ja.
En die had op een gegeven moment, die had bij mij de opleiding gevolgd. En die had op een gegeven moment in zijn team gezegd van, ik heb geld voor jullie.
Voor jullie?
Voor jullie, voor je werkgeluk.
Ja.
Doe maar een voorstel. Ja. Geef maar een voorstel.
Ja.
Nou, mensen kwamen met opleiding, training, et cetera. Er was op een gegeven moment 1 persoon die zei, ik wil een... ukulele.
Ja, ja.
Een ukulele hebben.
Ja.
Hij zei, ja, hoezo? Waarom een ukulele? En toen zei hij van... Toen vertelde die medewerkers, die vertelde van, ja... ik heb het al jaren niet gespeeld. Het lijkt me leuk. Ik zou het mezelf niet gunnen, maar ik vind het wel leuk om te hebben.
Ja.
Het lijkt me heel leuk om in het team te doen.
Ja.
Weet je, bij de lunch wil je spelen en dingen.
Ja.
En ik denk dat het echt bijdraagt aan mijn werkgeluk en het team.
Ja.
En hij dacht, nou, why not? Dus hij maakt dat formulier, schrijft dat op, et cetera... Ja. Een week later krijgt hij een belletje van HR.
Ja.
Wat heb ik nu voor formulier? Een ukulele?
Wat gaan wij nu betalen?
Wat de hel? Dat gaan we toch niet doen?
Ja.
Hij uitleggen.
Ja.
Die dame zegt, nou, dat is een heel goed idee.
Ja.
2 weken later, dit is een echt verhaal. Hè?
Ja, ja, ja.
Directeur HR. Aan de lijn. Nou, dit gaat zo nog een tijdje door. Uiteindelijk de regio-directeur ook.
Gaan wij nu een ukulele betalen?
Gaan wij nu een ukulele? En uiteindelijk, wat René vertelde is... Hij heeft dus uiteindelijk tegen die regio-directeur gezegd... Oh, we zijn nu... Ik heb nu bij elkaar misschien wel 1 uur over de ukulele gepraat.
Ja.
Weet je hoe duur zo'n ukulele is?
Ja, 100 euro.
100 euro. Volgens mij is dat 60 euro of zo.
Ja, ja.
We hebben nu al weet ik veel geld. Laten we gewoon mensen de ruimte geven om... Weet je... Om dit soort
werkgeluk in te vullen. Zoals...
Om werkgeluk in te vullen. Weet je? En dat is af en toe dus een beetje buiten de lijntjes kleuren.
Ja, ja.
En ik vind het in die zin een heel mooi voorbeeld. En ik heb René dus uiteindelijk uitgedaagd om dit ook bij zijn eigen organisatie. Dit ook te delen.
Ja.
Omdat voor een deel namelijk denk ik dat werkgeluk is ook als leidinggevende. Maar ook als medewerker de ruimte pakken. Die er vaak is om met elkaar leuke, interessante dingen te doen.
Ja.
En dat kan het best af en toe een beetje gek zijn zoals in je kleur.
Een beetje buiten de lijntjes kleuren.
Ja.
Ja. Wat een mooi verhaal, Onno. Leuk. Ja, en ukulele is echt werkgeluk, hoe heet dat, levensgeluk verhogend. Iedereen wordt er gewoon blij
wezen.
Van. Ja, ja, zeker. Onno, ik ga proberen te samenvatten. Wat onthoud ik nou? En dit is dan, en dan kun je zeggen achteraf of ik iets belangrijks vergeten ben. Ik heb hier Onno Hamburger zitten. We raken niet uitgepraat. Ik voel ook heel veel energie. Hè? We zijn allebei. Ik voel ook de hele tijd een beetje haast. Zo van, oh, er moet zoveel besproken worden in zo weinig tijd.
Ja.
Onno brengt mij 3 contextzinnen. 1. Er is echt iets veranderd sinds corona. Aan de werkgeverschapkant. Dat vraagt echt iets. Nou, ik denk dat in die beweging deze podcast ook past. Hè? Van hoe moet je dat nou goed werkgever zijn? Want shit, ze komen niet meer vanzelf aanbellen of ze kunnen komen werken. Je zegt, er is ook iets veranderd, want emoties hebben een plek te krijgen op het werk. Ja. En die kunnen daar heel functioneel zijn. Dat hoeft niet zweverig te zijn. Maar dat helpt gewoon, dat je die niet thuis laat.
Ja.
En je hebt ook heel duidelijk gezegd, werkgeluk is niet alleen aan de werkgever, maar de werknemer heeft daar ook zijn eigen verantwoordelijkheid in te pakken. Ja. Dat is een soort van dat was het proloog.
Ja. Ja.
Toen schoot jij 8 ingrediënten uit je koker, die gelukkig na te lezen zijn. Het is handig als ik een link krijg van jou, zodat de luisteraars ook iets kunnen opzoeken.
Ja, ga ik doen.
Die ingrediënten zijn plezier, voldoening, zingeving, autonomie, verbinding, competentie, vertrouwen en waardering. Nou, daar heb je nu in dit tempo natuurlijk helemaal niks meer aan. Maar goed, ik heb ze genoemd. Ik zal ze ook in de show notes opnemen. En wat ik vooral... Je hebt ook veel tips gegeven. Maar wat ik vooral eigenlijk onthoud... is dat je zegt... laat ik het zo zeggen. Wat ik heel fijn vind is... alles wat jij zegt is wetenschappelijk onderzocht en bewezen. Mm-hmm. Dat maakt het heel fijn, stevig. En je geeft mij ook een bedding met die 8 ingrediënten... waarin ik kan snappen wat ik nu al... Ik heb op het moment dat wij elkaar spreken... heb ik 22 afleveringen gepubliceerd. Er zitten nog een paar in de pijplijn. En ik hoor al deze elementen in verschillende... hoe heet dat, verhoudingen bereiken mij, maar jij geeft mij een soort theoretische wetenschappelijke kader waarbinnen ik het nu beter kan ontvangen. Dus dat is eigenlijk voor mij als interviewer en podcastmaker een heel fijne vrucht van jouw gesprek. Daar ben ik je dankbaar voor. En wat ik je hoor zeggen is dat toch even inzoomend in die eigen verantwoordelijkheid van die werknemer. Dat je daar, dat als werkgever kun je dat faciliteren, maar het belangrijkste is dat je mensen aanzet.
Ja.
En dat je het gesprek faciliteert. En jij noemt dat dan werkgeluksessies of af en toe eruit van waar zijn we mee bezig. Dat je daar als werkgever een taak in hebt om mensen even uit het rad van het alledag te rukken.
Absoluut.
En bijvoorbeeld in de zingeving, mijn lievelingswoord, te laten doorgronden van waarom doe jij wat jij doet. Ja. En dat dat verhelderend is. En dat het ook goed is om dus mensen te laten nadenken zelf. Wat heb ik nodig? Want de werkgever hoeft dat niet allemaal voor te kouwen.
Ja.
Maar jij moet wel de kaders scheppen. En je hebt gezegd, stel het niet verplicht. Dat heb je heel duidelijk gezegd.
Zeker. Ja.
Het is belangrijk dat mensen dat zelf willen. Ja. En als ze dan iets willen, dan moet je ze ook de ruimte geven. Ook als het een ukulele is.
Ja, mooi.
Ja. Is het goed om het zo te laten nu? Ja. Of moet er nog iets gezegd
worden? Nou, één ding wil zeggen. Weet je, ik vind het heel mooi hoe je het teruggeeft van die 8. Hè, dat een soort kader biedt.
Ja.
En dat is ook een kader wat je kan gebruiken als team.
Ja.
Of als organisatie, of als persoon.
Ja.
Om voor jezelf helder te krijgen van welke onderdelen... ben ik op dit moment...
Zijn nu al in orde.
Ja, zijn in orde.
Een soort checklist eigenlijk.
Een soort checklist, En zo kan je het ook gebruiken om het te meten. En ook na verloop van tijd te kijken wat het effect is. Ja. Dat is ook watgene wat wij doen.
Ja.
En dan kan je het bijsturen. Dan kan je het meten. Dan kan je het gebruiken.
Ja, dus die 8 punten, die checklist... of dat kan een agenda zijn om te bespreken tijdens die werkgelukssessies... of voor jezelf. Dat geeft je houvast. En door erover na te denken, dat zei je... Hè, ontstaat er bewustzijn. En vanuit dat bewustzijn ontstaat er beweging. En dat is wat je nodig hebt. En die beweging, dat is een gezamenlijke verantwoordelijkheid... van de werkgever en de werknemer.
Zeker.
Oké, daar gaan we het bij laten, Onno. Dank voor je komst.
Ja, graag gedaan.
Zo, dat was weer een aflevering van de podcast De Onweerstaanbare Werkgever. Ik ben Sophie Looijenstein, ik ben expert menselijke verbinding... en ik help werkgevers en leidinggevenden mensen te verbinden aan de zaak. Vond je deze podcast nou nuttig? En denk je ook als je het zo hoort, ik heb niet alles op orde. Zorg dan dat je het in orde maakt. Waarschijnlijk heb je daar hulp bij nodig, anders had je het al gedaan. Nou, je kunt mij vragen of iemand anders vragen, maar dat maakt niet uit als je het maar regelt. Want jij en jouw werknemers verdienen een veel leuker leven. En zoals je dat hoort in deze podcast, zijn er allemaal dingen die je daaraan kunt doen. Laat je in de comments weten welke tip voor jou het nuttigst was. Dat vind ik gewoon leuk om te horen. Nou, dankjewel voor je aandacht en tot de volgende keer. Groeten van Sophie.